En wij gaan weer naar Openbaring hoofdstuk 22. Het laatste hoofdstuk van dit boek. En van dit boek. Waar wij toe zijn aan de, wat heet, de waarschuwingen en beloften, meen ik. Dat wil zeggen, dat is Openbaring 22 vanaf vers 6. Het is de afsluiting van de brief, in zekere zin een naschrift. In elk geval van dit Bijbelboek. Alleen bij ons is het geworden op de laatste bladzijde van heel de Bijbel. Zo is dit boek nu eenmaal niet geschreven, boek Openbaring. Maar daarin is het terechtgekomen door omstandigheden. We weten nog steeds niet wie dat geregeld heeft. Wie die indeling gemaakt heeft. Wel hoe het gemaakt is. Waarom het zo staat zoals het er staat. Logischerwijs omdat de boek Openbaring spreekt over dingen die nog toekomst waren. En nog steeds zijn in hoge mate. En daarom zijn ze helemaal, is de boek helemaal achteraan de Bijbel terechtgekomen. Hetgeen niet al te veel wil zeggen, want aan de andere kant wordt algemeen gedacht, ik hou me daar niet mee bezig, maar wordt algemeen gedacht dat de boek Openbaring een van de eerste, een van de oudste boeken zou zijn van het Nieuwe Testament, of althans van de geschriften van Johannes. Maar wie ben ik, daar zijn zoveel argumenten ook tegen in te brengen. En ik blijf van mening dat mijn vader gelijk had, die zei, als we hadden moeten weten wanneer het geschreven is, had er wel een jaartal in gestaan. En dat is er niet. Zodat het voor ons verder ook niet uitmaakt. Maar deze woorden ter afsluiting van het boek Openbaring kunnen goed functioneren als afsluiting uiteraard van heel de Bijbel. Niet alleen omdat het boek achterin onze Bijbel staat, maar ook omdat, en dat zult u onderweg gemerkt hebben, omdat de boek Openbaring nou eenmaal teruggrijpt tot Genesis. Dit is klassiek wat ik nu zeg. Dat kan je in de legendarische handboeken, welke dat zijn mogen, zeg ik altijd dan, hè, kun je in de handboeken ook tegenkomen, want men kan dan toch vaststellen dat er in ieder geval een verband bestaat tussen Genesis, de wording dus van het geheel, en een boek Openbaring. Het begint met het boek met de boom des levens en het eindigt met de boom des levens in dit hoofdstuk, om maar eens wat te zeggen. Het begint met Adam en het eindigt met Adam, de laatste wel te verstaan. En zo, het begint met een hof en rivieren en het eindigt met de rivier hier in dit hoofdstuk enzovoorts. En zo is het ook, het is een betrekkelijk logische afsluiting van heel de Bijbel. En bovendien, het is het laatste deel dat nog vervuld moet worden eigenlijk. Het fungeert als aanvulling in de praktijk van op het Oude Testament. Eigenlijk al, Oude Testament is profetie. Maar dat is niet de goede formulering, denk ik. Het openbaart ons, daarom heet het denk ik ook zo, het openbaart ons ding. Openbaart ons dingen die voorheen nog verborgen waren. Met betrekking in de eerste plaats tot onze tegenwoordige bedeling, de roeping van de gemeente. Hetgeen dan toegelicht wordt dan toch in de twee hoofdstukken met brieven die wij heel lang geleden besproken hebben. Openbaring 2 en 3. Want dat gaat over onze tegenwoordige tijd. En daarna over wat nu nog steeds toekomst is. En het openbaart in bijzondere aspecten die om voor de hand liggende redenen niet eerder geopenbaard zijn geworden. En dat is omdat nou eenmaal die oud-testamentische profetie ons gemeentelijke waarheid niet openbaart. En dus ons ook niet vertelt dat een deel van wat geprofeteerd moest worden omtrent de komst van de Messias inderdaad verborgen moest blijven. Totdat onze tegenwoordige bedeling zou zijn aangebroken, dan wel voorbij zou zijn. Ik hoop dat ik het zo goed genoeg en duidelijk genoeg zeg. Dat betekent namelijk dat in het boek Openbaring dingen staan die wij nergens anders in de Bijbel lezen. Maar aan de andere kant, van Openbaring valt niks te begrijpen als je het niet in de gaten hebt dat het een aanvulling is op de Oud-Testamentische profetie die wat vragen heeft achtergelaten. De belangrijkste reden voor dat men het boek Openbaring niet begrijpt, en dat men het niet begrijpt, ja, dat hoef ik niet eens verder te zeggen. Dat is bekend. Dat staat ook in de handboeken. Toch? Maar de belangrijkste reden daarvoor is dat men op een of andere wijze niet wil accepteren dat Openbaring samenhangt met de Oud-Testamentse profetie in het algemeen en die van Daniël in het bijzonder. Omdat men nou eenmaal de Bijbel beschouwt als een verzameling losse boeken, in plaats van als een compleet geheel, de schrift, het woord enkelvoud van God enzovoorts. En heel wat Bijbelstudie, wat men Bijbelstudie noemt, gaat inderdaad niet over de inhoud van de Bijbel, omdat men zo'n ding eigenlijk niet eens kent, inhoud van de Bijbel. Maar gaat over hoe de Bijbel tot stand gekomen is, wie de diverse Bijbelboeken geschreven heeft en waarom en met welk doel. En waarom het dan toch weer misgegaan is. En waarom het toch vooral niet serieus genomen moet worden. Nog historisch, laat staan profetisch. Heb je dat? Dat is moderne theologie. Overal. Ik zou niet weten waar niet. Dat vind je overal. Men neemt het niet serieus. En daarom begrijpt men er ook niks van. En dan zit je in een vicieuze cirkel. Want je begrijpt er niks van en dan neem je het ook niet serieus. En daar kom je alleen uit door eruit te breken. En daarom ben ik wel eens grof in de mond, ook als ik hier sta. Kom op, laat die dingen nou eens los en kijk nou eens gewoon wat de Bijbel als één geheel ons te vertellen heeft. Daarna bewijst die Bijbel, mijn zinzins, bewijst die Bijbel zichzelf. Als één geheel. Het blijkt te kloppen en dan blijkt hij ineens ook begrijpelijk te zijn. Zie? Nou ja. En daarom moet je van dateringen van Bijbelboeken niks aantrekken. Je vindt het niet. Het is er niet. Nauwelijks. Hier en daar een hoofdstuk waar dan staat in het 7e jaar van koning die en die. En in het 20e jaar en in het 11e jaar van Nebukadnezar. En een succes. Zoek maar op wanneer het dan was. Als het een beetje mee zit, kun je dan een soort volgorde nog vinden. En daar blijft het ongeveer ook wel bij. Maar toch maar. Maar hier vind je de afsluiting van het boek. En zoals het begon, eindigt het ook. Het eindigt zelfs nadrukkelijker dan dat het begon. Met uitspraken over zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks leest. Dit citeer ik in het Wilde Westen zo even uit vers 7 van Openbaring 22. Maar als u een Bijbel hebt zoals ik, staat er een verwijzing onder naar Openbaring 1 vers 3. En dat bedoel ik, zo begon het dus ook. Met de aanbeveling om toch vooral dit te lezen en te bestuderen. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd breekt aan. De tijd is nabij, staat er dan in Openbaring 1 vers 3. En inderdaad, het boek spreekt dan vervolgens over de tegenwoordige tijd. Tussen de heerlijkheid, tussen de lijden dat op Christus komen zo en de heerlijkheid daarna, daar gaat het over. Dus een opwekking om toch vooral dit te lezen en te bestuderen en te bewaren voor zover men het niet begrijpt. Maar dat geldt natuurlijk voor alles in de Bijbel. Zij bewaarde deze woorden in haar hart, staat er dan over Maria. En van de discipelen lezen we iets dergelijks. Dan lezen we dat ze jaren later ineens begrepen wat de Heer jaren daarvoor gezegd had. Drong het ineens tot hen door. En dat is waar het over gaat. Het woord bewaren, het is woord van God. En zo begint vers 6 dan ook van Openbaring 22. Hij zeide tot mij, die engel, weet u wel, die de toelichting geeft, de verteller, om zo te zeggen. Dat begrip kent u waarschijnlijk. Dat heb je dan soms, zoals in de Matthäus Passion, dan heb je de verteller. De evangelist heet het dan, maar. En bij films en allerlei theaterproducties. Wat niet uitgebeeld kan worden, of om wat voor reden dan ook, wordt verteld. Nou ja. En bij een stomme film krijg je dan een stukje tekst in beeld. Ja. Toch? Ja. Goed. Hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Wat in hoge mate synoniemen zijn. Want de beide woorden hebben de betekenis van het blijft. Het gaat niet voorbij. Dat wat trouw is, blijft. En van waarheid heb ik u eerder al eens uitgelegd. Dat waarheid is waarheid omdat het blijft. Dingen van waarde hebben waarde omdat ze blijven. Precies hetzelfde. En de volgende fase van waar en waarde is dat waar is het vragende voornaamwoord in het Nederlands. En dat is omdat dingen van waarde nou eenmaal zeldzaam zijn. En daarom in onze moderne tijd zijn waarden zo zeldzaam dat ze eigenlijk zoek geraakt zijn. En wat men ons als waarheid voorhoudt, dat is de waarheid niet. Nee. Inconvenience heet het. Maar goed. Inconvenient truth, het zijn leugens. Van A tot Z, maar dat maar ook maar weer even terzijde. Maar dat is dat begrip waarheid. Ik heb al eerder gezegd, waarheid is in het Engels is dat true, maar dat is ons woord trouw. En in het Hebreeuws is het woord voor wet, de Torah. Dus gewoon allemaal hetzelfde woord in die talen met een iets verschillende nuance en gevoelswaarde, maar het is hetzelfde begrip. Het is dat wat blijft. En dus trouw en waarachtig. Logischerwijs. En dat is het woord. Daarom heet het ook het woord der waarheid. Elders lees je, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Enzovoort. Dat is Johannes hè, die dat soort termen gebruikt. Die heeft het nou helemaal graag over het woord. En over wat blijft en dat wat in de beginnen was. En nu nog steeds verkondigd wordt. En wordt ook niet veranderd. En dit is Johannes, dus ja. Althans die het opgeschreven heeft. En dan is het, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En weer, ik blijf het een poosje herhalen denk ik weer. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om dit boek. De openbaring aan Johannes. Voor mijn part van Johannes mag ook hoor. Het is beslot. Het boek dat hij geschreven is, dus is van Johannes afkomstig. Prima. Maar strikt genomen, het is de openbaring van Jezus Christus, omdat het staat in hoofdstuk 1. En het is dus aan Johannes eigenlijk. Maar vooruit. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, maar dat het geldt dus voor heel de Bijbel, die eigenlijk hier in dit Bijbelboek vervat is, ja, dat lijkt me duidelijk. Het is niet een uitzondering. Dit Bijbelboek. Al die boeken zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, vindt de pracht van de uitdrukking. Weer is het Johannes, dus, en ik zeg altijd, Johannes heeft zo zijn eigen termen, zijn eigen manier van uitdrukken. Ik heb het altijd moeilijk gevonden van jongs af aan, omdat het zo afwijkend was. Maar eigenlijk, achteraf vind ik het eigenlijk het mooiste. Onderweg leer je taal kennen. En dan wordt dit prachtige taal natuurlijk. Hè? De Heere, de God der heilige profeten. Mij doet het denken aan de woorden van Petrus. Die zei, profetie enkelvoud is niet voortgebracht door de wil van de mens. Maar mannen gods, mensen gods, hebben ze door de geest geïnspireerd, geschreven enzovoort. Dat wil zeggen, het is maar één auteur, dat is die geest, of in dit geval, in deze formulering, de Heere, God, die nou eenmaal het woord heeft voortgebracht via zijn heilige profeten. En let op dat er staat, de Heere, de God, de heilige profeten. Hetgeen dan dus toch betekent, dat het beeld zich verruimt. Het is niet maar dit Bijbelboek, het is alle Bijbelboeken. Dit was er hooguit één, Johannes als apostel en dus als profeet. Maar het is de God der heilige profeten. Dus het is, gaat meteen over heel de Bijbel. Over God die voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken heeft. De God der heilige profeten heeft zijn boodschapper, engel, dat weet u langzamerhand, hè. Engel is boodschapper en boodschapper is engel, dat woord is het. Heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. En die engel, ja, de oeverloze discussie bestaat dan over de vraag of je dat woord engel dan niet met een hoofdletter zou moeten schrijven. Wie die engel is. Maar ik vind het komisch, zulke dingen, omdat je die discussie al gehad hebt bij het laatste boek van het Oude Testament. Dit is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het laatste boek van het Oude Testament, in onze Bijbels, maar ook historisch, is Maleachi. En dat betekent mijn engel. Malachi. Malachi. Maleachi. En de vraag bij dat boek is altijd, wie wordt er bedoeld met, zie ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, want dat staat er dan, hè. Ik zend Maleachi voor mijn aangezicht heen, en natuurlijk zijn er dan die zeggen, dat is Maleachi. Maar je hebt er nog een paar, want je kunt ook zeggen, dat is Elia, want er staat, zie ik zend Elia, eer dat die grote dag des Heren komt, enzovoorts. Staat ook in datzelfde Bijbelboek. En je kan ook nog zeggen, het is Johannes de Doper. Ja, die kwam in de geest en kracht van Elia. Dus dan heb je weer een discussie. En last but not least, het is de Heer Jezus natuurlijk. Want dat is de strekking van Maleachi. Zie, ik zei de engel. Oké, het is misschien van toepassing op Elia, ik denk het wel. Het is van toepassing op Johannes de Doper, ik denk het wel. Maar het is van toepassing op Christus, met de Heer Jezus bedoel ik, met grote zekerheid. In zijn eerste komst. Want voordat die grote dag des Heren komt en de verschijning van de Heer in heerlijkheid om de volkeren te oordelen, zou hij komen in vernedering. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Als boodschapper, als het woord van God, als degene die vervulling geeft en brengt aan het woord van God in het algemeen. En dat is het dan. Maar die discussie heb je dan al gehad, dus dan komt hij hier weer. Wie is die engel? Houd het maar gewoon op de Heer. Dat is degene die ons het woord Gods brengt, openbaar, die het vervult, in wie alle beloften Gods ja en amen zijn en over wie al heel het woord Gods spreekt. Onder het motto onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En dat was ook Johannes, maar dan hoofdstuk 5, denk ik. Zoiets. De God der heilige profeten, de Heere, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. En dat is precies wat hier gebeurt en gebeurd is in die voorgaande hoofdstukken. Eigenlijk had ik nu moeten zeggen in die voorgaande visioenen. Om te tonen. Want zo gaat het. Het werd in beelden voorgesteld. Zo gaat dat. En dan zie ik kom haastelijk. Ik heb u dat uitgelegd. Dat haastelijk niet maar zomaar betekent spoedig, maar het betekent dat de komst zelf snel is en dus per definitie onverwacht. Plotseling. Dat is ook zo'n beetje moeilijk woord, maar toch. Zie, ik kom haastelijk. Als het spoedig zou betekenen, dan klopt het natuurlijk niet, want het zou nog een pakweg een jaartje of 2000 duren. Dus misschien dat het woord dat zou kunnen betekenen, maar in dit geval is dat dan toch niet de betekenis of toepassing van de term. En daarom zeg ik u, het betekent plotseling. Ik kom haastelijk. En dan, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Met andere woorden, de boek is profetie. En profetie is niet maar spreken over de toekomst. Dat denken wij. Maar dat is een misverstand. Profetie is woorden die niet bij de mens hun oorsprong hebben, maar bij degene die die profetie inspireert. Begeesterd. God dus. Dan wel de Heilige Geest, maar dat maakt in de praktijk geen verschil. Profetie is woord dat rechtstreeks van God afkomstig is. Ook in christelijke kring is men die heel normale betekenis van de term kwijtgeraakt. En dat komt omdat men zichzelf graag voor profeet uitgeeft. En daarom heeft men het begrip profeet opgerekt. Men heeft er een bijbeltekst bij gevonden. Daar staat dat iemand die profeteert, die leert en vertroost of zoiets. Ik weet niet precies wat er staat hoor, in 1 Korinthe 14, denk ik. Het eerste gedeelte. En toen heeft men het vers omgedraaid en gezegd, iemand die dus troost of leert of onderwijst, is dus een profeet. En dat is niet zo. U weet wel, wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf, maar een profeet, want daar worden tongen spreken en profeteren tegenover elkaar gesteld. Maar het vertroosten of wat het maar was, dat is niet specifiek profetie, het zit erbij in. Het gaat daar om het contrast, maar je mag het vers niet omdraaien natuurlijk. Profetie is regelrecht spreken van God. En het is populair ook in onze dagen. Er zijn mensen die hebben liever niet de Bijbel. Het is trouwens allemaal moeilijk. Dan moet je het allemaal eerst bestuderen en je eigen maken. En ze doen de Bijbel dicht en beginnen zelf te orakelen. Profeteren mag je niet zeggen. Zij noemen het zo. Beginnen te orakelen. En dan gebruik ik nog een net woord. Ik heb een paar andere bij de hand die ik dan toch maar niet gebruik. Dat heeft niet zoveel zin. Maar ze vallen in de categorie dat de Heer ervan zegt. Ze zeggen al zo zegt de Heer, maar zegt hij, ik heb helemaal niks gezegd. En ze zeggen, de Heer heeft mij gezonden, maar ik heb er helemaal niet gezonden. En dan zeggen zij weer, maar in uw naam hebben wij, dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dit zijn ernstige woorden hoor. Ik zeg ze maar wat losjes, maar ja, wat dan? Het is verder mijn verantwoordelijkheid niet, maar vertel het dan toch maar. Het begrip profeet, nabi of nebi, of hoe je dat maar zou moeten uitspreken, of hoe je het uitgesproken wil hebben, afhankelijk van of je uit Almere komt, Groningen of Askenazis bent of Sefardis. Het woord nabi komt van nop, neb. En nebbe, dat is nog een Nederlands woord. Kom je nog tegen in avifauna en in kruiswoordpuzzels. Nee, dat is een snavel. Maar het is een mond. En een nabi is een profeet. Men vertaalt het woord met profeet. Maar het woord betekent eigenlijk mond. Dat wil zeggen, de profeet is de mond van God. Alleen maar het instrument. Maar de gedachten komen niet van de profeet. En als ze dan toch van de profeet komen, ja, je krijgt er een discussie over. Oké, als ze dan toch van de profeet komen, zijn ze door God geïnspireerd, dan wel verwekt. Zoals dat ook gebeurt in de diverse profetische dromen, zal ik dan maar zeggen. Maar het komt bij God vandaan als de auteur. En ik bedoel dus met auteursrechten en alles, hè? Die auteur. De profeten, voor zover ze wat opgeschreven hebben, waren griffiers. Schrijvers. In gewoon Nederlands. Dat was het dan. En hoe die inspiratie dan ging, dat heb ik u misschien wel eens verteld. Daar hebben ze dus dikke boeken over geschreven. Over de inspiratie van de Bijbel. Kan je zo intypen, Google, of bij Bol.com, of bij Amazon, inspiratie. Je vindt vast wel boek Inspiration of the Scriptures, of the Bible. En dan krijg je van die dikke boeken, die kosten een vermogen. Maar ik kan u zeggen dat in het algemeen die boeken geschreven zijn om je te vertellen dat die inspiratie dan toch heel gebrekkig was. Nee, dat die inspiratie gebrekkig was, dus dat het toch grotendeels van de zogenaamde profeten zelf kwam, enzovoort. En dat het hun creativiteit en fantasie was, enzovoort. Want het heeft helemaal geen zin om daarover te schrijven, omdat wij geen idee hebben hoe dat werkte. En daar schrijven ze een dikke boek over. Ja, dat heeft niet de mensen zin. Als je nog wat moeilijk is wil hebben, nog gekker, dan heet het hermeneutiek. Dat vind ik het meest absurde wat er bestaat. Hermeneutiek. Maar ja, het is het Grieks. Hermeneutiek. Dat houdt zich bezig met de methodiek van de schriftuitleg. Vergis u niet, dat is niet exegese. Dat dacht u waarschijnlijk. Dat is exegese, dus uitleg. Maar hermeneutiek houdt zich bezig met hoe dat dan zou moeten. En ik kan u verzekeren dat je daar oeverloos over kunt nou schiet me nou weer geen netwoorden binnen. Je kunt daar heel lang mee bezig blijven, maar er is geen systeem. Zo werkt het niet. Het is niet een soort code die je moet ontcijferen of zoiets. En dan dat toe moet passen enzovoort. Vandaar dat als ze bijvoorbeeld mij niet met me eens zijn met wat ik in de Bijbel meen te lezen of eruit concludeer, dan zeggen ze dat ik me niet houd aan de regels van de hermeneutiek.
Nee, daar heb ik niks mee.
En die bestaan niet. Die bestaan niet. Het is zo grappig. Maar ja, ik moet er niet te lang bij stil blijven staan, want ja, hoe moet het dan wel? Ik was er, misschien heb ik u dat wel eens verteld, want ik vertel het wel eens. Dan sta ik als kleine jongen, sta ik naast mijn vader. Dan ben ik altijd een kleine jongen, want die was een kop groter dan ik, naar mijn gevoel. Nou, in ieder geval groter en breder en aanzienlijk zwaarder. En dan stond ik daarnaast en dan praten mensen met hem en zeggen ze, ome Jacob. Want hij was begonnen met kinderwerk ooit en sindsdien is hij nooit meer van de titel oom Jacob afgekomen. Echt. Oom Jacob. Oom Jacob, kunt u zeggen hoe u dat doet? Hoe we dat moeten doen, de Bijbel uitleggen? En mijn vader die haalde adem en zei, nou, weet je wat, doe het maar net zoals ik het doe. En dat was het. Ja. Nou ja, dat bleef mij bij, zulke dingen. Dat heeft hij nooit geweten dat mij daarbij gebleven is. Maar daar hebben we het later nog eens over. Hè. Maar hoe hij dat doet, hoe doet hij het dan? Ik weet wel hoe hij het deed. Hij las alles wat er over de Bijbel maar een beetje serieus geschreven was. Niet serieus, maar alles wat maar een beetje serieus geschreven was. Enzovoort. En daarna begon hij zelf weer overnieuw en las hij zijn Bijbel. En dan wist hij wel, nou dat is het niet en dat is het niet, dat is het niet en dat valt af. Dan blijft alleen dit over. En zo werkt dat. En eigenlijk, ik doe precies hetzelfde. Nog steeds. Ik zou niet weten hoe het anders zou moeten. Je moet luisteren naar wat anderen ervan bedacht hebben. Dus we zijn niet de eerste die de Bijbel lezen. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. In het algemeen dan bedoel ik, hè, zo is dat. Maar daarna is niet doorslaggevend wat de schrijvers ervan gezegd hebben. Ik ken mensen die vinden dat wel doorslaggevend. Die weten precies wat wie geschreven heeft en gezegd heeft over bepaalde bijbelteksten enzovoorts. Maar ja, dat is het vak van theologie. Maar dat doet er niet toe. Wat het toe doet is wat de Bijbel echt zegt. Dat je er hulp bij kunt hebben bij het lezen daarvan. Ja, godzijdank wel. Maar het gaat om het gezag van de Bijbel zelf, hè. Want het is het woord van God. Dat is wat Petrus erover zei in de tijd in, waar het maar was, 2 Petrus 1 was het geloof ik. Die zei in vers 19 van 2 Petrus 1. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Behalve dan het visioen of althans de omstandigheid van de berg der verheerlijking waar hij naar verwijst. We hebben gezien en aanschouwd. Maar we hebben een profetisch woord. Let op het enkelvoud daarvan. Niet we hebben de profetische boeken of we hebben de profeten. Dat is wel zo, maar dat zegt hij niet. Hij zegt we hebben een profetisch woord. Enkelvoud. Dat is de Bijbel dus als een geheel. We hebben een profetisch woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Die duistere plaats, dat is ons hart. Onwetendheid. Dat staat erachter. Opdat, of totdat, dat kan ook, maar dat is hetzelfde. Totdat of opdat de dag aanlichte. Dat wil zeggen, opdat het licht opgaat. En de morgenster opgaat, of hoe het maar heet. Morgenster is ook gewoon de lichtdrager. In uw harten. En dan zegt hij hoe het moet. Dus een Bijbels antwoord. Hoe moet het dan? Als je dan een regel hermeneutiek is, is het deze. Is er maar één. Namelijk vers 20. Dit eerst wetende. Dat is regel 1. Maar regel 2 komt niet hoor. Dit eerst wetende dat geen profetie, geen enkele profetie, der schrift, zo van profetieën, dat zijn er nou dus ineens meerdere, maar nou zegt hij der schrift. Het blijft toch één. Dat geen profetie der schrift, zoals Paulus zegt, heel de schrift, enkelvoud is van God ingegeven, enzovoort. Dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen, geen enkele profetie legt zichzelf uit. Dat is wat er staat. Er staat niet dat je het niet zelf mag uitleggen. Ja, dat denk je dat er staat, maar dat is niet zo. Dus dat blijkt ook uit wat er nu verder volgt trouwens. Geen profetie legt zichzelf uit. Want de, en er staat er waarom. Want de profetie is voortijds. Die sluit aan bij Hebreeën 1 vers 1. Voortijds, God voortijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende door de profeten. Prachtige termen. God heeft gesproken door de profeten. Veelmaal en op velerlei wijze. Dat laatste vind ik het mooiste. Op velerlei wijze. Nou ja, in klare taal, in beeldende taal, metaforen, in visioenen, in geschiedenissen enzovoort. En de bekende Bijbelse symboliek natuurlijk en typologie. Ja. Maar de profetie is voortijds niet voorgebracht door de wil van een mens. Een mens, mannelijk mens, tweede naamval. Enkelvoud dus, door de wil van een mens. Maar de heilige mensen. Dat moeten zijn mannen. Gods. En dan herkent u hopelijk de term. Want sinds Elia kennen we de term man Gods. Als aanduiding van een profeet. En dat tot en met de Heer Jezus in elk geval, want die heet in Handelingen 1. Nee, Handelingen 2. Een man Gods. Onder jullie de betoond. In krachten en tekenen en wonderen, enzovoorts. Een man Gods. Heilige mensen, let op het meervoud. Het was niet één mens. Het waren heilige mensen, mannen Gods. Door die ene geest, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Want geestdrift is inspiratie. Dat is werking van de geest. Heilige mensen, Gods, door de Heilige Geest gedreven zijn, één geest, hebben gesproken. Met andere woorden, die profeten, die hebben hun eigen profetieën, om zo te zeggen. Maar die eigen profetieën zijn onderdeel van een groter geheel van één schrijver. En daarom staan die profetieën, die verschillende profetieën, niet op zichzelf. En zijn ze dus ook niet van eigen uitlegging. Je kunt ze pas begrijpen als je ze allemaal bij elkaar legt. En wij noemen dat populair schrift met schrift vergelijken. En dat doen wij niet alleen omdat het hier feitelijk staat, want dat is de strekking, de enige echte betekenis van wat hier staat. Voor de rest is het theorie, daar kunnen wij niks mee. Maar de strekking is dat we dus die verschillende profetieën naast elkaar moeten leggen, omdat ze elkaar uitleggen. En dat noemen wij dus schrift met schrift vergelijken. En wij doen dat niet alleen omdat het hier staat, maar gewoon omdat de Bijbel zelf dat ook doet. Want de Bijbel zelf verwijst naar zichzelf. Dat wil zeggen het ene boek naar het andere. Oh ja, de moderne Bijbelstudie houdt zich bezig met wie het dan van wie heeft overgeschreven. Alsof dat van belang zou zijn. Het gaat erom dat het daardoor één geheel wordt. Zie? Ik bedoel dit. Als Paulus zegt, een gemeente is het lichaam van Christus, we zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen, enzovoort. Dan citeert hij uit Genesis 3, als ik me goed herinner. Het is 6000 jaar geleden. Ja, dus ja, vooruit. Maar hij citeert uit Genesis 3. En dat betekent dus dat daar al gesproken wordt. Indirect, maar daar al gesproken wordt over gemeentelijke waarheid, over de gemeente als lichaam van Christus. En als geformeerd uit Christus. Enzovoort. Heb je dat nog? En dat de uitspraak over man en vrouw zouden één zijn en één lichaam zijn, dat een uitspraak is over het lichaam van Christus en heel de gemeente, hoofd en lichaam. Het vult elkaar aan. Het is één geheel. Nou ja, ik moet nog eens wat gek zeggen dan. Ik ben al jaren, denk ik, bezig met de bespreking van het leven van David. En dat gaat over, natuurlijk gaat het dan over David. Maar waar het echt over gaat, is over de eeuwige strijd tussen wet en genade. Daar gaat het over. David als type van Christus en het nieuwe verbond en het koninkrijk van Christus, de leeuw uit de stam van Juda en wat het maar was. De geliefde, David. De geliefde, doetje, weet je wel, een doet, David. De geliefde zoon enzovoort. En met al zijn tegenstanders, maar het is altijd dezelfde. Of het nou Saul is, of Absalom, of weet je die man, de opstand van, weet ik veel, die, of van een paar Benjaminieten, weet ik, de namen ontschieten me nu, ik was er ook niet op bedacht. Maar het is altijd hetzelfde, zij vertegenwoordigen de wet. En ze willen van de genade af. Daar gaat het om. Dat is de eeuwige strijd. Maar dat is al Genesis 2. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Is de mooie boom. Ziet er geweldig uit om tot kennis te komen. Staat er allemaal bij. Maar ja, daar staat van Saul ook. Dat het zo'n aardige man was. Dat het een, weet je wel, zo een met uitstraling. Een met charisma. Een Niet te vertalen met genade dan, hè. Maar eenmaal de uitstaan en dan staat met de kop boven de mensen uit, zal ik maar zeggen. En ze hebben hem allemaal gekozen, hoe zal worden, enzovoort. Maar later gebeurt het met Absalom ook. Ze vinden het allemaal aantrekkelijk, enzovoort. Maar dit is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is een bediening des doods. Komt niet goed. En als je die aanhangt, dan ben je de boom des levens kwijt. En dat is tot vandaag zo. Het is een vast gegeven, het zit in heel de menselijke geschiedenis. Maar het is een van de basisbeginselen van de Bijbel. Implicerend, de mens zou verbeterd moeten worden. Voor de hand ligt een wetten op te leggen, maar die kan hij niet dragen. Hij wordt er alleen maar nog ongelukkiger van. Er moet iets anders gebeuren. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Zegt Paulus in dat verband. En het antwoord is, David... de geliefde, Christus, het nieuwe verbond, enzovoort, oud thema. En dan kom je ineens tot de Bijbel als één geheel. Want dat drukt zich steeds opnieuw uit, zo, hè. Ja. Ja, er is geen, uiteindelijk is geen ander thema. Je kunt de hele Bijbel in dat thema vatten. Er zijn nog een paar van die thema's, overigens... Maar het raakt elkaar altijd. Maar het maakt de Bijbel tot één geheel. Daar gaat het maar om. En voor degene voor wie dit te vaag is. Nou ja, het boek Daniël is incompleet. Het laat je met vragen zitten. Maar ze worden in Openbaring beantwoord. Zelfs zonder dat het boek Openbaring expliciet naar Daniël verwijst. Maar je moet ze bij elkaar hebben, anders wordt het niet wat. Het maakt het tot één geheel. Nou ja, en iets als, ik ben de wortel en de geslacht van David. En ik heb de sleutel van het huis van David. En wat het maar was uit hoofdstuk 1. Ja, dat betekent natuurlijk niks als je niet eerst ergens, maar het was 1000 jaar eerder. En eigenlijk 3000 jaar eerder. Als je niet eerst een David hebt. En nog verder daarvoor een Juda. Met de scepter die van Juda niet wijken zou, enzovoorts. En dan nog verder terug naar Adam natuurlijk. Het is ook één doorgaande lijn in de Bijbel. Het is één geheel. Het zijn maar niet toevallige boeken die op een of andere wijze de tijd doorstaan hebben. En die bij ons terecht zijn gekomen. Nee, het is het woord van God. Bewust zo is opgeschreven. Zoals 1 Korinthe 10 zegt. Het is hun overkomen, maar het is opgeschreven tot lering van ons. Op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. En ook dat maakt het weer tot één geheel. Of wat dacht u van Genesis 14, de verschijning na de oorlog, na de strijd, van ene Melchizedek. Maar het wordt de basis voor Psalm 110 en daarna voor de Hebreeënbrief. En het fungeert als de beschrijving van de positie van Christus, die weliswaar hoge priester is, maar niet onder de wet, niet onder Mosaïsche wet, niet onder Levitisch of Aaronitisch priesterschap, maar krachtens onvergankelijk leven. En al vermeld en aangekondigd ver voor het oude verbond en het Levitisch priesterschap en voor Levi en voor Aaron enzovoorts. Het maakt de Bijbel tot één geheel. Niet op grond van uiterlijke vorm, maar op grond van de inhoud. En dat is wat wij dus systematisch doen, schrift met schrift vergelijken. Als ze ons ooit vragen, wat is nou zo bijzonder aan wat jullie, en hoe jullie de Bijbel lezen of bestuderen, zeg ik nou dit. Wij beschouwen de Bijbel als één geheel. En eigenlijk is het meest fundamentele antwoord is natuurlijk de vraag... Het antwoord op de vraag, maar waarom doe je dat dan? Nou ja, omdat wij geloven dat de Bijbel maar één auteur heeft. En dus één geheel is. En dat bewijst zichzelf. De Bijbel zegt dat het zo is. En dus gaan we daarvan uit en dan bewijst hij zichzelf. Ja. Nou goed. Terug naar Openbaring 22. Zalig is hij, vers 7, die de woorden, dat is nog meervoud, der profetie enkelvoud. deze boeks, dat kan ook zijn, namelijk dit boek, bewaard. En wat dit boek betreft, dat heb ik u al een paar keer gezegd, van mijn part, dat kan heel goed de hele Bijbel zijn. Ook al is het oorspronkelijk te lezen als dit boek, de Openbaring aan of van Johannes. Maar het geldt voor heel de Bijbel. En dan vers 8, en ik, Johannes, dit is merkwaardig trouwens, want wij kennen het evangelie van Johannes, maar er staat nergens dat Johannes het geschreven heeft. Wij kennen zelfs drie brieven, nou ja, het zijn er drie, maar je moet niet overdrijven, drie briefjes van Johannes. En er staat nergens dat het van Johannes is. Hoe weten wij dat dan, dat het van Johannes is? Nou, dat leiden we af uit zijn manier van doen, zijn manier van schrijven, zijn terminologie en wat het maar is. Dat is weer leuk voor degene die de inspiratie van de Bijbel bestuderen. Want heeft Johannes er toch zelf ook wat bij ingebracht? Zijn manier van uitdrukken. Dat is interessant, zoiets, maar je hebt er verder niks aan. Maar ik geloof wel inderdaad dat het zo is. We herkennen het aan zijn wijze van uitdrukken. En wij leren zelfs onderweg bij gelegenheid dat als het ergens gaat over een discipel die wegvlucht, of een jongeling of iets dergelijks, dan weet iedereen, het staat in de kantlijn of het staat in de bekende boeken, dat is Johannes. En waarom staat er dan niet dat het Johannes is? Omdat de man bescheiden is en noemt zijn eigen naam niet. Maar de grap is dat we natuurlijk dit Bijbelboek Openbaring hebben. En dan is het wel degelijk de Openbaring aan Johannes. En hij stelt zich voor, Johannes, in hoofdstuk 1. En hij kondigt het, het zit ook in de aftiteling. Hierin, zo noem ik het dan, gemakshalve maat. In die laatste bladzijde van de Bijbel. Ik, Johannes. Heb je dat? Dat je weet dat er autoriteit aankleeft, zal ik maar zeggen. Niet maar op grond van de inhoud, zoals blijkt uit de brieven en uit het evangelie. Maar Johannes zet er zijn naam op. Dit is wat het is en ik sta daarvoor. Het wordt dus meteen zijn belangrijkste boek. Nou ja, het is ook een heel uniek boek in de Bijbel. Kent zijn gelijken niet, het is apart. Maar hij noemt er zijn naam bij. En nu ik het daar toch over heb, en ik heb helemaal geen haast, kan ik ook wel zeggen dat wij hebben in het Nieuwe Testament nog een boek dat geen schrijver kent, omdat het er niet bij staat. En dat is meteen aanleiding om te suggereren dat dat misschien dan ook door Johannes geschreven is. En dat is de brief aan de Hebreeën. Ja. Ja. En mij maakt het niks uit. Hoewel ik ben van mening dat het gewoon Paulus was die het schreef. Ja. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Integendeel. Paulus schrijft daar, althans de Hebreeënbrief schrijft over Christus binnen het kader van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is alleen de Hebreeënbrief die dat zo beschrijft. En de uitdrukkingen die daar gebruikt worden, ja, dat is zo typisch Paulus. Dat kan eigenlijk niet missen. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Maar degenen die denken dat het Johannes was, die komen een heel eind in de goede richting. Omdat Johannes in zijn evangelie, maar ook in zijn eerste brief, ik bedoel, die andere twee zijn zo kort dat ik ze niet eens noem, maar dat Johannes in het evangelie en in zijn eerste brief uitdrukkelijk melding maakt van het hoge priesterlijke werk van Christus. Zonder de uitdrukking te gebruiken, maar dan toch zo nadrukkelijk dat je je afvraagt waarom het er niet gewoon bij staat. De term hoge priesterlijk enzovoorts. En ik hoef alleen maar te wijzen naar Johannes 17. Dat bekend staat als het hoge priesterlijk gebed. Ik zeg altijd bloemen voor die kerel die dat bedacht heeft. Want ja, dat is knap bedacht. En dat is heel erg goed. Alleen, de heer was geen hoge priester toen hij het gebed uitsprak. Hij was zelfs geen priester in geen enkele manier of van geen enkele orde. Dus zijn er die zeggen, dat kan dus niet een hoge priesterlijk gebed zijn. En die zeggen, dat kan wel, want het is prematuur. Het is een beschrijving van wat het zou zijn. En bovendien kan ik zeggen, en het is achteraf een beschrijving. Van wat nog moest gaan gebeuren, maar wat al lang gerealiseerd is. Want het is natuurlijk achteraf geschreven. Maar het klopt precies. En daarna kun je vaststellen dat het niet alleen gaat over Johannes 17. Maar eigenlijk het hele Johannes-evangelie. Want bekend is in elk geval dat het Johannes-evangelie de Heer Jezus beschrijft als de Zoon van God. En als hebbend een hemelse positie. Staat er soms zelfs letterlijk dat zo is. Dus toe maar. Je komt dus een eind in de buurt. En wat de eerste Johannesbrief betreft, daar staat, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hij bidt voor ons. Dat is toch wat de hoge priester populair gezegd zou doen. Volgens Hebreeën 10. Bijvoorbeeld. Hij nog zo wat schriftplaatsen. Dus het is, maar het doet er niet toe. Het doet er verder niet toe. Hè. Maar misschien dat dit voldoende is om te argumenteren dat het toch opvallend is dat Johannes zichzelf hier bij name noemt. En uitdrukkelijk zegt, ik, Johannes. Waarmee hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de inhoud. Niet omdat hij die bedacht heeft, maar omdat hij die heeft doorgegeven en als het ware onderweg zegt, ik sta ervoor in. Ik, Johannes, ben degene die de uitdrukking ik ben, is trouwens typisch een van Johannes, uit het Johannes Evangelie. Ik vind het wel leuk hoor. Zelfs dan herken je de man, hè. Ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, toch? Noem ze maar op. Ja, allemaal Johannes Evangelie. Ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. Dat zijn de termen uit 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen wij van de beginnen gezien hebben, wat gehoord hebben, aanschouwd hebben. En je herkent dus Johannes als de schrijver van die brief. Ja. Ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder. Ze viel niet omhoog. Ik vind het. Als je nauwkeurig leest en studeert, dan krijg je dat soort gedachten. Ja, dan struikel je erover. Maar waarom zetten ze daar neder tussen? Want als het er nou niet stond, zou je dan denken, ik viel omhoog. Nee. Ik vind dat grappig.
Voorkomen is beter dan genezen. Geen twijfel mogelijk
wat
hier gebeurt.
Ja, ze zijn bang dat wij denken dat het betekent struikelde. Ja, ik viel. Ja. Maar zo lezen ze in Genesis over Rebecca. Die was immers door de knecht geschaakt voor Isaac. En ze zag Isaac en toen viel ze van de kameel, staat er. Ja. Ja, als een blok. Ja. Ze viel van de kameel, maar het betekent dus dat ze eraf sprong, hoor. En dat is te meer bijzonder, omdat je dat normaal niet doet. Je wacht tot die kameel knielt. Want het is een hele grote stap voor de mensheid, hoor. Vanaf een kameel. Op de aarde bedoel ik dan. Ik heb het niet over de maan, hè, deze keer. Nee. Dat is nog in gedachten. Zie ik het dan voor me, weet je. Ze had haast. Maar het is niet zo dat ze het evenwicht verloor. Dat betekent het woord niet. Nee. Maar goed. Viel ik neder om te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. Kijk, dit zijn aardige dingen. Ze staan hier, maar waarom staat het er? Wat moeten wij er eigenlijk mee? En mijn antwoord is... Ja, als je dit leest, dan word je geacht te denken aan Daniel. Daniel overkwam dit ook. Er kwam een engel en die sprak dan tot hem en dan viel hij neer. Soms viel hij zelfs in slaap, waar hij weer in viel dan. Hè? Maar ja, en, toch? En er is associatie. Je denkt aan Daniel, maar dat is de bedoeling. Dit is openbaring. Je kunt met openbaring niks zonder Daniel. En dit zijn eigenlijk gewoon schriftverwijzingen dus. Viel ik neder om aan te bidden. Die heb ik nooit begrepen, want ik zou het vertalen met te aanbidden. Ja. Voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet. Want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. Nou kun je zeggen, dan was het dus niet de Heer Jezus. Maar ik ben van mening dat je net zo goed kunt zeggen, dan was het dus toch de Heer Jezus. Want noem dan eens iemand die mededienstknecht is en onze broederen en gerekend wordt tot de profeten en iemand die de woorden deze boeks bewaart. Noem eens één. Dan is het de Heer Jezus. Die zich niet schaamt ons zijn broederen te noemen. Heb je dat nog? De Heer rekent zich één met Johannes en rekent Johannes één met hem. Maar dat is de positie van ons als gemeente ook. En voor zover we hem toch aanbidden en voor zijn voeten nedervallen, want dat doen we wel, is het de bedoeling dat we God aanbidden. Via hem. En dat is de functie van de hoge priester, de middelaar tussen God en de mens en hoe dat maar heten mag. Dus ja, ik zou het er toch maar op houden dat Johannes zich niet vergist heeft. Wat is een beschrijving van de gemeentelijke positie en daarmee ook de onze. Waarna volgt, vers 10. Hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet. En dan gaat hij weer. Hoezo verzegel die woorden? Dat lijkt me een beetje vreemd om een boek te schrijven en het dan te verzegelen. Zodat niemand het lezen kan. Hoezo verzegel het niet? Dat is toch normaal dat een boek niet verzegeld wordt? Dan zeg ik, nee, dat klopt, maar we hebben in de Bijbel nog een boek dat wel degelijk verzegeld werd. Tot de tijd van het einde verzegelde woorden deze boeks. We zijn waarachtig, ik meen, staat het er niet bij, iets als Daniel 12 of zo, Daniel 8, maar, ja, Daniel 12, allebei staat het, ja. Daniel 8 en Daniel 12. 8 vers 26 en 12 vers 4. Want Daniel zou een verzegeld boek zijn. Tot de tijd van het einde. Staat erbij. Van hoofdstuk 8 weet ik dat niet zeker. Maar van hoofdstuk 12 weet ik het wel zeker. Zal verzegeld zijn tot de tijd van het einde. Velen zal er het nazoeken en wat het maar was allemaal. En wat de tijd van het einde betreft. Dat is gewoon dus wat wij de eindtijd noemen. Maar die is al begonnen 2000 jaar geleden. Bij de opstanding van Christus, dat heb ik u eerder uitgelegd, dat nou eenmaal zo is. En een argument daarvoor vinden wij dan in Matthäus 24, dat wij besproken hebben ook in deze reeks, waar de Heer zegt, als antwoord op de vraag, wanneer zal dat dan zijn? Het teken van uw toekomst en... wat dat maar was, in de volleinding der eeuw, dan zegt hij, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel, die het leest, merken daarop, zouden wij, dat als dan, enzovoorts. Zodat daar, de Heer, al is het dan symbolisch, De Heer trekt daar de bedekking als het ware van het boek Daniël af. Hij verbreekt als het ware het zegel van Daniël. En hij moedigt de lezers, zijn hoorders, aan om dat boek te bestuderen. Wie het leest, merken daarop. Heb je dat? En terwijl er al die tijd als het ware een soort embargo op rustte. Want embargo's, dat weet u, dat zijn van die dingen die rusten ergens op. En die, tot Prinsjesdag, ja. Ja. Nou goed. Maar die worden dan weggetrokken. En dan, dat is wat de Heer doet. En ik weet niet hoe goed u thuis bent in het Nieuwe Testament, maar zo'n uitdrukking als gesproken door Daniël de profeet, dat is heel bijzonder. Het is namelijk een specifieke verwijzing naar een schriftplaats, minstens één, in het Oude Testament. Die zijn er normaal gesproken niet. Het is nog maar één andere. Dat is die van, gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, dat is Handelingen 13 geloof ik. He? Gij zijn mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat zijn de enige twee. Daarna heb je de andere, maar die zijn vage. Dan wordt er verwezen in het algemeen naar Jesaja, dat is ook één of twee keer. Maar meestal is het gelijk de profeten of zoiets. He? En dan waar dan en hoe dan, dat wordt niet vermeld. Maar dit is heel specifiek, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En de Heer opent als het ware dat boek. Wat hij trouwens daarna doet in Openbaring 5, 4 en 5. Dat is het beroemde boek met de zeven zegelen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Hij is degene die de schriften opent. Niet alleen aan Emmausgangers, maar ook aan ons. Die ons in heel de waarheid zou leiden en ook het verzegelde boek opent. Maar wat daarvoor nodig is, specifiek met Daniël, het ene verzegelde boek specifiek in het Oude Testament, is dit boek, Openbaring. En daarvan staat dus, verzegelde woorden der profetie deze boeks niet. En ook al zou je niet weten wat de term betekent, dan nog is het de verwijzing naar Daniël, omdat er staat, verzegelde dit boek. Heb je dat nog? Associatie, het brengt ze bij elkaar. En dat is schrift met schrift vergelijken. En dan staat er, want de tijd is nabij, daar moet ik ook bij grijnzen, bij Verstien, laatste woorden, want de tijd is nabij. Want in Daniël lees je, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde. In Daniël 8 bijvoorbeeld. Huh? Ja, en vele dagen nog en dat soort dingen. Ja, en hier staat, hier wordt als het ware die term aangehaald en nu veranderd. Dat wil zeggen, want de tijd is nabij. De tijd breekt aan, betekent het gewoon. Dat is met name de tijd die in Daniël verborgen is. Want dat is het, natuurlijk met al die profetieën het enige echte probleem. Namelijk onze tegenwoordige tijd. Tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Die tijd wordt niet geopenbaard, zei Petrus in 1 Petrus 1 vers 11. En zo is het maar net. En dus als je die profetieën bestudeert, heb je altijd die breuk daarin zitten. Het is altijd hetzelfde verhaal. Maar hier staat dan, de tijd breekt aan. Want is nabij betekent gewoon de tijd breekt aan. En dat is waarin wij leven. Die tijd die daar verborgen was. En die nu passeert tot aan, tot in de wederkomst van Christus. En daarmee de openbaring van zijn koninkrijk. In vers 11 lezen wij vervolgens, die onrecht doet dat hij nog onrecht doet, nog meer van hetzelfde. En die vuil is dat hij nog vuil worden, vuiler dus, is de strekking. En die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd worden, nog meer. En die heilig is dat hij nog geheiligd worden. Twee dingen negatief, twee dingen positief. Maar alle vier met dezelfde strekking. En de strekking ervan is, nou dat gaat maar door. Het neemt nog tijd en we gaan er ook verder niks aan doen. Het blijft zo. Ik weet het niet meer zo gauw waar mijn hoofd waar stond. Maar we hebben zoiets eerder gelezen. Ik meen in Openbaring 7. Maar misschien ben ik al buis. Ja, ik ben al buis natuurlijk. Maar we hebben eerder ook zoiets gelezen in Openbaring. Zo van, we gaan er niks meer aan doen. Oh ja, dat is Openbaring 13. Vers 10. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen, of wat het maar is. Het idee is, het gaat gewoon door en er wordt niks aan gedaan. Hetgeen, in elk geval, maar hier krijg je grote problemen mee hoor. Hetgeen in elk geval past in de algemene idee van het Nieuwe Testament. Namelijk dat de Heer dat gewoon de wereld heeft losgelaten. Zo van, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid van de mens die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, enzovoort. En de Heer doet daar niks aan. En ik vind het altijd vervelend te moeten zeggen. Want ja, het laatste boek wat ik aan het lezen ben, ik heb het nog niet uit. Ik dwing mezelf om het uit te lezen. Dat is van gereformeerde huizen, van zeer gereformeerde huizen. Dat gaat over de Oranjes. De titel is Op u zo wil ik bouwen, uit het Wilhelmus. En er wordt beschreven hoe de grote namen uit de geschiedenis van de stadhouders en koningen, stadhouders en hun echtgenoten, christelijk waren en aanhangers van de zuivere Calvinistische, de ware godsdienst enzovoorts. En er worden hun brieven in gepubliceerd in een boek, wat ze zo allemaal gepubliceerd hebben. Dat is heel langdradig en zware kost, een zware taal, gezwollen taal. Naar de aard der 16e, 17e, 18e eeuw en al zo meer. En daar moet je dan uit concluderen, want ze zeggen het gewoon, dat ze vertrouwen op dat de Heer dat allemaal leidt. In hun doen en laten en ook in de oorlogen die gevoerd worden, in wat het maar was, niet alleen de 80-jarige oorlog, maar een gedoe daarna. En het probleem met het stadhouderloze tijdperk en de gebroeders de Wit en Jan van Oldenbarneveld en er was nog wat. En, weet ik veel, en Jan Willem Friso en enzovoort. En de Heer leidde dat dan allemaal. En dan, ik lees het echt. Maar nu sta ik dus gewoon weer te vertellen van dat de Heer de wereld heeft losgelaten en er niet naar omkijkt, het niet uit is op de verbetering van de wereld of wat dan ook. Dus nou is de vraag, hadden die lui, die Oranjes of hoe ze maar heten, inclusief de Friese tak, maar die heet niet Oranje, dat hadden die een ongelijk? Was dat, verbeelden ze zich dat dan? En dan moet ik zeggen, nou, het gaat over twee verschillende dingen. Voor zover het ging om het bewaren van de Bijbel en het in stand houden van het beschermen van het christelijk geloof door het creëren, het scheppen, het organiseren van een land dat in redelijke vrijheid kan, de mensen in redelijke vrijheid kan leven zonder beheerst te worden door Rome of ik bedoel de kerk dus Rome of wat anders. Ja, voor zover dat is, ben ik ervan overtuigd dat de Heer die mensen gebruikt heeft om dat te organiseren. Maar dat is niet ter wille van het land. Dat is ter wille van de gemeente. En niet eens ter wille van de kerk, ter wille van de gemeente. En ondanks de kerk, of wat er voor door moest gaan, Sterkere woorden wil ik nu niet gebruiken. Maar men moet die dingen niet met elkaar verwarren. De Heer wil u en mij gebruiken. Niet om de wereld te verbeteren. Niet ten behoeve van Nederland of wat dan ook. Maar ter wille van de bouw van de gemeente. En of dat gunstig is voor Nederland. Of dat Nederland daar een rol in kan spelen. Ja, dat zou allemaal kunnen. Maar daar hebben we het nou verder maar niet over. Maar het is niet het doel van Gods werk. Het is niet het werk des Heren. Hebben ze dat? En wat dan als je geboren wordt als erfgenaam van de troon? Nou, dan zit je met een grote verantwoordelijkheid. En gelukkig hoef ik op die vragen geen antwoord te geven. Ik ben alleen heel blij dat ik geen erfgenaam van een troon ben. Want dan heb ik een probleem. En wel twee ook. Ja. Nou ja, bovendien is je stropdas niet veilig, maar daar heb ik al wat op verzonnen.
Nee, maar, hij is al verkort niet.
Toch maar. Met alle respect, maar blijft een vervelende zaak. Maar ja, die mensen waren ook vermeend. Als ze ziek waren, werden ze door de Heer gekastijd en zo. En dat was dan om hen wat te leren of iets dergelijks. En dan wordt toch heus de grote fout gemaakt, de bekende fout, van dat mensen denken dat het allemaal om hun draait. En dat hun leven belangrijk is, enzovoorts. En dat de Heer zich daarvoor inspant, voor die mensen. Maar dat is niet zo. Zo liggen die dingen niet. En dus staat hier gewoon, want dit zijn dan de moeilijke teksten, hè. Die onrecht doet dat u nog onrecht doet, zegt de Heer. Of zegt Johannes, maar het is toch geïnspireerd. Dus blijft de Heer die het zegt. He? En die vuil is dat hij nog vuil wordt. Laat maar gaan. En die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd wordt. Het is trouwens ook in essentie de gelijkenis van het onkruid. Hoe duidelijk die gelijkenis ook is, christendom heeft er zich weinig van aangetrokken. Er staat gewoon, laat het maar opgroeien. Dat wordt geregeld in de tijd van de oogst. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, die kent men ook al niet meer. Dus die wordt verward met de jongste dag, bedoel ik te zeggen. Dus ja. Groeit uit elkaar. De ene kant onrecht en vuil, de andere kant rechtvaardig en heilig. Groeit uit elkaar. De verschillen worden groot. En dan opnieuw. Zie, ik kom haastelijk. Nog steeds in dezelfde betekenis. Plotseling. En dan staat er. En mijn loon is met mij. De aardigheid is dit keer. Dat er staat. Om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. In de eerste plaats de uitdrukking. Ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. Kennen, ik ben even aan het zoeken of het erbij staat. Nee, ik zou zeggen dat is Jesaja. Is het 61 of 62? Ik kom, ik zal komen en mijn loon is met mij. En dan roep ik altijd, dat staat er en dat betekent het ook. Dat wil zeggen, er staat niet en uw loon is met mij. Er staat en mijn loon is met mij. En tenzij anders vermeld, gaat dat over het loon van de Heer Jezus Christus zelf. 62, vers 11. Is het Jesaja 62, vers 11, wordt geroepen? Het probleem is dat ik dan eigenlijk de context aan moet bespreken, maar dat is nogal een lang verhaal. Maar het gaat wel degelijk over de wederkomst van Christus, zo noemen wij het. En die zegt in vers 11, zegt tot de dochter van Sion, zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Maar uit het verband... Uit de directe context, maar ook uit het verband met Jesaja 40 en meer nog wellicht Jesaja 49, mogen blijken dat dat daarbij gaat om het loon van deze knecht des Heren. Want in deze hoofdstukken gaat het over de knecht des Heren. En de arbeider is zijn loon waardig en hij krijgt zijn loon. Alleen dat loon dat hij krijgt is de gemeente. En als hij dus komt, komt hij met zijn gemeente. Dat is wat hier gezegd wordt. In bedekte termen, maar het is het Oude Testament. Maakt deel uit van de verborgenheid. Maar dat is het eerste. Hij komt met zijn eigen loon. Namelijk met zijn heiligen, kortom met zijn gemeente. Dat is wat het is. En dat het daarover gaat blijkt uit het hele hoofdstuk. Maar ik sla het gauw weg, want ik wil het nu niet bespreken eigenlijk. Maar hier in Openbaring 22 heet het meteen om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Die gedachte vind je in Jesaja 62 niet. Dat is specifiek hier. En die hangt samen met, ach, ik noemde toch al een gelijkenis. Dus laat ik dan maar nu noemen de gelijkenis van de ponden. Ja, ik kan ook zeggen de gelijkenis van de talenten, maar die is wat moeilijker. Om redenen die ik niet ga uitleggen, omdat het namelijk wat moeilijker is. Dus ik hou het op de gelijkenis van de ponden altijd, omdat die specifiek gaat over onze tegenwoordige bedeling. Dat is die gelijkenis van een dat een zekere welgeboren man die reisde naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. Dan is er geen één weg, denk ik altijd, maar dat zijn 10 dienstknechten riep hij tot zich. En hij gaf een elk 1 pond. Sterling. Dat weet ik, een pond. Hij gaf aan elk een pond. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. En hij verrijsde terstond, of wat er maar staat. Ja, dat is de situatie waarin wij leven. Waarin de verantwoordelijkheid voor het pond berust bij de 10. En in de toekomst komt hij weder en zal hen belonen. Dat is het dan. Dat geldt specifiek ook voor ons. Uit onze bedeling. Wij worden geacht trouw te zijn aan dat pond dat we gekregen hebben. Soms zeg ik dit, dat is het wel ongeveer. Ik heb er niet veel verstand van, maar Het gaat over de schrift, de Bijbel. Allemaal hetzelfde. Dat is met de talenten namelijk niet zo, maar dat gaat over een andere omstandigheid. Maar dit gaat over onze bedeling. En in de toekomst dan komt de Heer terug en zal ons loon geven, staat er. En dan staat er ook, doch deze mijn dienstknechten die niet hebben gewild dat de koning over hen zei, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Dat is in zijn wederkomst. En dat gaat over hier op aarde dus nog steeds, hè. Heb je dat? Nou ja. Kortom, hij komt met zijn loon. En anders wordt het gedetailleerder. Gaat het over wat wij de opname van de gemeente noemen. Maar in dit geval zou je het moeten noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat hangt samen met zijn wederkomst. Dat is onderdeel van zijn wederkomst. En daar krijgen wij ons loon. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is enzovoorts. En de bedoeling is dat wij, om dat loon te verwerven, om zo te zeggen, dat wij trouw zijn aan de Heer en zijn woord. En dat kan ik nu wel zeggen, maar dat staat hier eigenlijk ook, want er stond al, zalig is hij die de woorden in de profetie deze boeks bewaart. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig en wat het maar was allemaal. En de vraag is, waarom zouden wij dat doen dan? Dat woord bewaren, het schrift onderzoeken, woord bewaren in ons hart. Waarom zouden wij dat doen? Omdat we er loon voor krijgen. Dat is het gevoel. Om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn, zegt vers 12. Maar bij vers 12 vraag je dan, welk werk is dat dan? En het antwoord is natuurlijk het bewaren van dat woord. Of zoals Efeze 4 het zei, de waarheid betrachten. Trouw te zijn aan het woord van God, aan zijn beloften, enzovoort voor de toekomst, voor vandaag en wat het maar is. In een wereld die geregeerd wordt door de vader der leugen. Het vasthouden aan de waarheid, dat is onze verantwoordelijkheid. In de eerste plaats voor onszelf. Dat is nog niet eens een kwestie van dat we dat ook moeten doorgeven of iets. Natuurlijk zouden wij dat doen, logischerwijze. Maar het is in de eerste plaats voor onszelf, trouw te zijn aan dat woord. In het algemeen aan wat de Bijbel zegt, om het maar simpel te houden. En dat we daar loon voor krijgen, is omdat dat nogal moeilijk is in een wereld die geregeerd wordt door de leugen. Ook vandaag. Nou, soms denk ik vandaag meer dan vroeger. Maar het kan ook zijn dat ik dat alleen maar denk omdat ik ouder word en me er meer van bewust ben. Maar toen maar. Ik denk dat de wereld al die tijd, al die eeuwen lang beheerst wordt door de leugen. Welke dan ook. Zo niet de een dan de ander. De duivel maakt het niks uit welke leugen je aanhangt, hoor. En als een leugen wat impopulair wordt, oké, dan komt er toch een andere. Nou ja. Wat het maar is. Maar de waarheid wordt ten onder gehouden. Dat is het. Tot vandaag. Maar wij zouden trouw zijn aan de Heer en wij zullen daar loon voor ontvangen. Zoals de Heer zelf. Want die bleef trouw aan het woord. Die was gehoorzaam aan het woord van God en daarin onderworpen enzovoort. En op grond daarvan heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Zegt de Bijbel zwart op wit. En daar gaat het, dat het over dat woord gaat, mogen blijken, want dat is het bruggetje, voor zover er een brug nodig is, naar vers 13. Namelijk, ik ben de eerste, ik kom haastelijk, mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Mocht u vragen, wat is dat voor een vreemde sprong? Dan zeg ik, nou ja, dat is geen vreemde sprong, want het gaat over het woord. Dat, waaraan men trouw zou zijn. Waarvan de Heer de eerste en de laatste letter is. Oké, dit is beeldspraak. Maar heel duidelijk, hè. En vandaar niet alleen Alpha en Omega. In gewoon Nederlands zou het A tot Z geweest zijn. De eerste tot de laatste letter van, in dit geval het Griekse alfabet. En dus het begin en het einde. En nog een keer de eerste en de laatste. Daarmee begon trouwens ook dit Bijbelboek in Openbaring 1. Met dezezelfde terminologie. En dat het terugverwijst naar Genesis. Ja, als hij de eerste is, dan ben je toch in Genesis. Eerst het begin van het woord Gods, dat is toch Genesis. De eerste mens, Adam, maar hij is de laatste. En de eerste spreekt over de laatste, want de eerste is een voorbeeld van degene die komen zou. Volgens Romeinen 5. Hebt u dat? En daarna staat er, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dat wil zeggen, die daar trouw aan zijn, want doen is het neutrale werkwoord. Doen. Het is hetzelfde als maken. En dat betekent niet zoveel, dat betekent gewoon, je hebt een werkwoord nodig, zo neutraal mogelijk, eigenlijk een nietszeggend werkwoord, dat is doen. Of maken. Vroeger zei dat kan je niet doen, en tegenwoordig zeggen we, dat kun je niet maken. Om van het cliché af te raken, maar het helpt niks natuurlijk, het is gewoon hetzelfde. He? Iemand doet in, wat doet hij dan? Als hij doet in, wat doet hij in? Waar handelt hij in? Waar houdt hij zich mee bezig? Of hij zit ergens in? Grens eraan. Nou ja. Op Urk, dat is de grap in Urk altijd. Wat doet hij? Hij zit in de vis. Ja, dat was Jona. Want die mensen daar zitten nog steeds in de vis. zij doen. Nou ja. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om erop te wijzen dat vers 8 tot en met vers 13, die we zojuist dus gelezen en besproken hebben, een parenthese vormen. Dat wil zeggen, zijn een tussenstelling, para. Ja, parenthese, een tussenstelling. Dat betekent zoveel als je zou het tussen haakjes kunnen schrijven. Voor het gemak. Of in kleine lettertjes, of als een wat uit de hand gelopen voetnoot. Met klompvoeten dan. Nou. Ja. Ik bedoel te zeggen dat je vanuit vers 7 eigenlijk gewoon door moet lezen in vers 14 af en toe is. Om het verband vast te houden. En dan zie je ineens dat vers 7 en vers 14 elkaar overlappen. En dat bedoelde ik te zeggen. En dat, dat vers 14 hetzelfde zegt als vers 7 is om aan te geven dat wat ertussen staat een zijlijn is. Een aantekening in de kantlijn. Het was namelijk vers 7, en ik lees nu van vers 7 naar vers 14. Zie, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad, enzovoort. En dan is het een volkomen logische uiteenzetting. Maar het noemen van de woorden der profetie deze boeks uit vers 7 geeft Johannes de aanleiding om te zeggen, ja, ja, dat is wat ik geschreven heb. Ik, Johannes, ben degene, enzovoorts. Heb je dat? En dan gaat het over de woorden deze boeks. Over Johannes en over de Heer Jezus natuurlijk, van wie dat woord komt, dan wel die dat woord is, de Alpha en de Omega, uiteindelijk in vers 13, dat is dus nog steeds het woord. En wat ik gezegd heb, voor zover de loon wordt uitgedeeld, is het voor degenen die trouw zijn gebleven aan dat woord, die de woorden der profetie deze boeks hebben bewaard, vers 7, en die zijn geboden doen, vers 14. Kijk, en de moderne bijbelstudie houdt dan in dat men zegt, kijk, dat heeft iemand kennelijk later tussengevoegd. Want die verstaan onder parenthese niet een tussenstelling, maar ze bedoelen een tussenvoeging. Iemand heeft het er later tussen geschreven. En wat ik ervan vind? Nou, dat zal ik u zeggen. Het zou best kunnen, maar zo wat. Ik beschouw het als het woord van God. Ik heb geen reden daaraan te twijfelen. Dus, het kan ook Johannes zelf geweest zijn. Ik zal het je eens wat vertellen. Iets leuks. Tenminste, ik vind het leuk. Ja, mijn bedovergrootvader. Ik moet even naar. Mijn bedovergrootvader was dominee, één van mijn bedovergrootvaders, ik heb er een paar. Maar hij was dominee Johan Gerard van den Steen. Die zijn leven lang was hij predikant, op betrekkelijk late leeftijd, maar hij was zijn leven lang vervolgens predikant te Lunteren. En hij hield een inwijdingstoespraak bij zijn inwijding in de Nederlandse Van de Kerk, wat het maar was, nee, de Duitse Van de Kerk. Onder andere over de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Hetgeen bewijst dat hij dan toch wel enig gevoel voor humor had. Ja. Want nog een keer, hij heette Van den Steen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Maar goed. Die toespraak die is bewaard geworden. Die ligt ergens in Gelders archief. Nee, ik heb het in de tijd opgevraagd en of het stiekem gedaan, dat weet ik niet, maar ik heb het gekopieerd in elk geval. En ooit een keer gepubliceerd. in een seculair. Ik vond het wel mooi, omdat de man wel wat breedvoerig van stof was, maar het hoort zo in de 18e, in de 19e eeuw, sorry. Maar het ging dan toch maar over één ding. Het is zijn gemeente, het is zijn kerk, enzovoort. En ik als predikant ben ook maar een personeelslid. Dus ja, en ik vond dat prachtig, toch wel. Nou ja, maar daarna kwam ik er achter, want dat papier was een soort schriftje, een soort notitieboek waar die preek was uitgeschreven, maar dan was hier en daar wat doorgestreept en er waren hier en daar ook stukken papier ingeplakt. Dat is nog een hele puzzel geweest om uit te zoeken hoe dat dan aan elkaar zat. En nou ja, er stond ook bij welke psalmen gezongen moesten worden. En ook hoe de man zich richtte tot de burgemeester en de wethouders. Maar goed, dat heb ik allemaal weggelaten later. Maar dat staat er wel in. Maar daarna kwam ik erachter dat zijn schoonvader... Dus dat is de vader van mijn bedovergrootmoeder dan. Die was ook predikant. Die had was directeur van de eerste Nederlandse zendelingenschool in Nederland. Dat hebben wij nooit geweten. Mijn moeder ook niet. Mijn vader al helemaal niet, maar het is van mijn moeders kant. Dat heeft ze nooit geweten. En dat was Samuel Kam. Zwitserse achtergrond, Zwitserse militairen, die familie is dat. Familie bestaat nog. Samuel Kam, dominee Samuel Kam, maar die deed zijn intrede preek over hetzelfde onderwerp. Met andere woorden, die preek was niet van dominee Johan Gerard, mijn bedovergrootvader, maar oorspronkelijk van zijn schoonvader. En hij heeft er dus hier en daar wat aan gewijzigd door het een briefje bij te plakken. Knippen en plakken. Wij doen dat op de computer. Maar dit was echt knippen en plakken. Enzovoorts. Ik vond het wel grappig.
Wat waren ze
dan? En dat was rond 1800. 1805. Wanneer het maar was. En die zijn broer weer. Dus dat is een oud oom. Dat was Jozef Kam. Die staat in de encyclopedie. Want dat is... Die is beroemd geworden als... Als apostel der Molukken. Er is een kerk, de christelijke kerk op Ambon, is naar hem genoemd, dus de Jozef Kam kerk. Enzovoort. Ja, er zitten heel verhalen aan vast. En gek genoeg, wij hebben dat echt nooit geweten, dat het aan die kant in de familie zat. Met de achtergrond van een Lutheraanse achtergrond, een Hugenootse achtergrond. En niet in de laatste plaats een uit van de... Wat zei ik? Hugenoten, zei ik al. Ja. Okay. En van de... Hoe heet die lui in Zeist? De Hernutters. Niet te vergeten. Dus dat reformatorische, dat was met een korrel zout. Maar toen maar. Waren evangelische mensen. En hoe? In die dagen. Ik ben er trots op, ja, zeker wel. Maar het leuke was dus dat zo'n preek... Dat kan ik dus laten zien. Nou, ik kan het niet laten zien, maar... Want ik heb het alleen als foto's. Maar er zaten losse briefjes bij. Dus ze moesten eerst fotograferen. Briefje wegvouwen. Nog een keer fotograferen. En ze moeten later uitzoeken. Hoe moest dat aan elkaar? En wat moest er in en wat moest eruit? Maar ik heb ook zo nog voorbeelden. Van teksten en boeken. Die mijn vader gebruikte. Om zijn brochures samen te stellen. En die knipte er gewoon hele stukken uit. Uit een boek of uit een nog ouder blad. En plakte dat in. Of andersom, streepte er in zijn boek helemaal door. Zo van, dit moet er niet bij. Enzovoort. Dat is redactie voeren. Knippen en plakken. Nou, dat gebeurt. Maar zo kan het best zijn dat Johannes zelf achteraf de stukken heeft hier tussen geplakt. Oh ja, ik moet iets toelichten. Maar hoe doe ik het er nou bij? Nou, ik herschrijf het niet, maar het moet hier tussen. Dat kan best. Weet ik veel. Het kan ook best dat een leerling van Johannes, Irenaeus, ja, of wie het maar was. Polycarpus, moet ik eerst noemen trouwens. Maar, of dat hij het erbij geschreven heeft, maar het doet niks af aan of het geïnspireerd is of niet. Heb je dat nog? Maar dat is, Het resultaat is dat als je zo'n hoofdstuk leest, dan denk je, het is wel erg onsamenhangend. Maar als je dan zo'n parenthese er even uitlaat, en je leest er gewoon rechtdoor, dan weet je ineens dat het heel samenhangend is, want het gaat om het woord. Daar zou men aan vasthouden, specifiek in de eerste plaats dit Bijbelboek, omdat het van eminent belang is voor ons als gelovigen ook in de eerste plaats, om uit te zien naar de wederkomst van Christus. Om te beseffen dat uw arbeid, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15, het laatste vers, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Maar als je denkt dat je die wereld moet veranderen, ja, dat is ijdele arbeid. En dus staat er, die onrecht doet, nog onrecht doet. En die vuil is dat er nog vuil worden, enzovoorts. De strekking daarvan is, wij hebben niet een opdracht, dan ben ik het aan het vertalen, Johannes een typische stotende uiteenzetting, want zo zie ik dat altijd, zijn sprongetjes die hij steeds maakt. De samenhang is, wij zijn niet geroepen om die wereld te veranderen, om de gang van zaken in de wereld richting te geven of wat dan ook. Wij zijn geroepen om trouw te zijn aan het woord van God. En als dat een uitwerking heeft in de wereld, jawel, maar dat staat, dat wordt hier niet genoemd. Eigenlijk zou ik het dus ook niet moeten zeggen. Maar als dat een uitwerking heeft in de wereld, ja, dat heeft het ook. Maar het is niet mijn taak om uit te leggen hoezeer het geloof in de Heer Jezus en op lager niveau het christendom invloed gehad heeft op de wereldgeschiedenis. Dat is heel erg groot geweest. Maar je mag er nooit de conclusie uittrekken dat dat de bedoeling ervan geweest is. Want dat is niet zo. Maar dat er een soort spin-off is, zal ik maar zeggen. Van, dat, zo heet het toch tegenwoordig? Zo'n bijproduct. Dat is honing, ja. toch, Imke? Ja, maar. Nou goed. Maar dat er is, dat inderdaad een grote invloed gehad heeft op de wereldgeschiedenis. Ja, dat is duidelijk. Ik hoef alleen maar te zeggen, iets als de kerkenvorming ging natuurlijk echt niet om de verandering van de wereld. Maar je wil niet weten hoe sterk dat een invloed gehad heeft op in de eerste plaats Europa en van daaruit op heel de wereld. Dat is niet te onderschatten hoe groot dat is. Maar daar ging het niet om. Het ging alleen om een terugkeer naar het woord van God. That's all. En dat het de wereld geschud heeft, eigenlijk tot vandaag. Ja, ja, ja. Maar dat was niet het doel ervan. Het doel is dat woord van God beschikbaar zou blijven voor ieder die het zoekt. Die de waarheid zoekt. En dat is met succes gebeurd. Ja. En voor zover de Oranjes en Nassau's en hoe ze maar heten daarvoor gebruikt zijn. Ik ben er stellig van overtuigd dat ze daarvoor gebruikt zijn. Maar niet ter behoeve van de wereld. Heb je dat? Ja. Nou goed, en daar laten we het weer bij. Dan nemen we de volgende keer weer de draad op. In vers 14. En we kunnen nu nog weddenschappen worden afgesloten. Of we volgende keer door het boek heen komen of niet. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht als uw kinderen door het leven te mogen gaan, te mogen wandelen in het licht van uw woord en daarmee van uw geest. En terwijl de wereld in duisternis is en geregeerd wordt door de duisternis, mogen wij wandelen in dat licht en onderweg zijn, volgens uw woord, naar de openbaring van uw heerlijkheid en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. We danken u te mogen weten dat onze arbeid niet ijdel is. En dat waar wij trouw zijn aan u en uw woord, dat grote gevolgen heeft, ook voor onszelf, nu en in de toekomst, voor eeuwig. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier vanavond mochten zijn. Ons mochten bezighouden met dit onvergankelijke woord. Acht mochten geven op de woorden, deze profetie. En dat alles tot verheerlijking van uw naam, in elk geval in ons harten. En Vader, wij bevelen ons bij u aan. Omdat we weten dat wij van onszelf niets kunnen en van onszelf zwak zijn. Maar u hebt beloofd dat u uw kracht, de kracht van uw geest en van uw genade, in ons zal volbrengen. En daarom, wij dragen ons aan u op. Weest u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.